Daar staat in Matteüs 12, vers 9, en vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En ziet, er was een mens die een dorre hand had, en zij vragen hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen? En hij zeide tot hen, wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft, en zo datzelfde op een Sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit, en hij strekte ze uit. En ze werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijn, die hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem, en hij genas ze allen. En hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover. Ja, ook nu hebben we te maken met een geschiedenis die niet zomaar vermeld is, vanwege dat het misschien wel tot de verbeelding zou spreken, of om te laten zien wat een goed mens de Heer Jezus eigenlijk wel is. Maar ook nu hebben we te maken met een geschiedenis die uiteraard een overdrachtelijke betekenis heeft. Het is een teken, het is een wonder, het is een teken. En daarom heeft het ook inderdaad een betekenis. Het is een merkwaardige zaak trouwens, wanneer we deze geschiedenis lezen, dat het zich afspeelt als onderdeel eigenlijk van een discussie. Een discussie die eigenlijk niks anders is dan de openlijke uitdrukking van de vijandigheid die er is tussen de godsdienstige leiders van Israël in die dagen en aan de andere kant de Heer Jezus. Want alles goed beschouwd is het zo dat de aanwezigheid van deze man met zijn gebrek in de synagoge wordt aangegrepen door de leidslieden van die dagen om de Heer Jezus in een moeilijke omstandigheid te brengen. Waar het om gaat is dit, dat men hem begint met hem te vragen, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? En ongetwijfeld is dat, wordt er met opzet gezegd, vanwege de aanwezigheid van deze man met zijn afwijking. Het is een duidelijke zaak dat men dat aangrijpt om tegen de Heer Jezus iets te vinden om hem te kunnen beschuldigen. Het blijkt ook duidelijk, dat komt zelfs in het verhaal naar voren, dat men erop uit is om zich van hem te ontdoen. Er staat in vers 14 zelfs, de fariseeën uitgegaan zijn, die hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Wat op zich natuurlijk bijzonder is, omdat het ging over een discussie aangaande de wet, terwijl de wet zegt, gij zult niet doden. Maar de discussie was, mag je nou eigenlijk al of niet iemand genezen op de Sabbat? Wat een schitterende vraag is natuurlijk, want het punt is, niemand kon dat. Ik heb wel eens het idee dat ze misschien wel graag gewild zouden hebben dat ze dat konden, maar ze konden het niet. Niet op de Sabbat en zelfs door de week ook nog niet eens. Hè? Dus het is een puur theoretische vraag die dan ook alleen maar tot doel had om de Heer Jezus in een moeilijke omstandigheid te brengen, zodat hij door de wet, althans door hun godsdienst, veroordeeld kon worden. Er steekt natuurlijk nog veel, veel meer achter deze geschiedenis, maar hoe dan ook, uit dit hoofdstuk, maar ook de voorgaande en volgende hoofdstukken blijkt, dat we hier te maken hebben met het optreden van de Heer Jezus, zijn manifestatie als de Messias, als de beloofde, terwijl we aan de andere kant zien dat degene die het eerste hem eigenlijk zouden moeten aannemen vanwege hun trouw aan de leer, dat juist zij zijn grote vijanden zijn en niets beters weten te doen dan te proberen zich van hem te ontdoen. Daar gaat het in al deze hoofdstukken over. Dat wil zeggen dat daar Jezus van Nazareth rondtrekt en niet alleen wonderen doet en genezingen doet, maar bovendien ook het een en ander te vertellen heeft over het oude verbond, over de wet met name, en zich dus met godsdienstige zaken bemoeit. Maar in plaats van dat hij welkom is, in plaats van dat men misschien iets van hem kan leren of op andere wijze voordeel daarvan zou kunnen hebben, weet men niets anders te doen dan hem te bestrijden. En die vijandschap liep dan ook uiteindelijk uit in de kruisiging. De kruisiging die eens deels wel degelijk het regelrechte resultaat is van de vijandschap van de Joodse leidslieden en daarmee van het Joodse volk ten opzichte van hun eigen Messias. Nu weet ik wel dat die verwerping en de kruisiging van de Heer Jezus ook een ander doel dient, gelukkig wel, maar het neemt niet weg dat de schrift wel degelijk het volk als zodanig, de natie, daarvoor verantwoordelijk stelt. De mensen die het direct deden, nog niet eens zo direct, want daarvan staat juist dat de Heer voor hen bidt en zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar het is niettemin een paar weken later de apostel Petrus, die spreekt over deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat wil zeggen, zij waren het wel degelijk die hun vijandschap omzetten in de werkelijke executie van Jezus van Nazareth. Zo is het gegaan. En waarom? Wel eenvoudig, omdat hij niet paste in hun theologisch systeem. Laat ik het dan maar ongeveer zo zeggen. In hun maatschappelijk systeem had je misschien ook kunnen zeggen. Want het was natuurlijk nauw met elkaar verweven. Dat is in Nederland trouwens ook nog aardig zo. Het loopt wel achteruit wat dat betreft. Maar ach, laat ik daar maar geen waardeoordeel over uitspreken. Waar het om gaat is dit. Dat hoe dan ook er geen plaats voor hem was in de herberg. Maar dat was lang daarvoor. Maar er was ook helemaal geen plaats in het huis Israëls voor de Heer van Israël zelf. Namelijk hun eigen Messias. En dat komt op alle manier naar buiten. Het kwam al naar voren in het eerste deel van dit hoofdstuk, wat ik niet gelezen heb, maar daar begint het verhaal eigenlijk al. Dat was ook op een sabbat. Vermoedelijk was het een sabbat eerder, maar daar gaat het nou even niet om. Maar niettemin was het ook op een sabbat dat Jezus en de zijnen liepen door het gezaaide, staat er, en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën die dat zagen zeiden tot hem: zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Waar je al niet druk over kunt maken natuurlijk. En het is nog maar de vraag of het niet geoorloofd is om dat te doen. Het was ongetwijfeld niet geoorloofd volgens hun eigen wetten. De vraag is nog of het geoorloofd is volgens de Bijbelse wet. In hun interpretatie van de wet was het dan misschien verboden, maar dan moeten we toch vaststellen dat het ging om eigen gemaakte toepassingen van de wet, want het is maar de vraag of de wet, de werkelijk Mosaïsche wet, dit verbiedt. U ziet daar, als u zo'n Bijbel hebt als ik studie, dat ziet u er heel driftig verwijzingen bij staan naar allerlei plaatsen uit de wet waar dan hierover gesproken zou worden. Maar het enige wat ik er altijd lees in die plaatsen waarnaar verwezen wordt, is dat het inderdaad gewoon mocht. En dat er verder over de Sabbat helemaal niet gesproken wordt. Dat men door het staande koren liep, door het gezaaide, en daarvan met de hand plukte om het vervolgens ter plekke te nuttigen, dat was inderdaad toegestaan. Dat is bij ons waarschijnlijk niet zo, maar het was in de Mosaïsche wet wel degelijk zo. Bij ons blijft dat het graan van onze naaste of zo, maar in ieder geval van de buurman of die van een paar huizen verder. En daar mogen we dus niet aankomen, maar in de volgens de Mosaïsche wet mocht dat wel. Maar mocht er alleen niet de sikkel inslaan, staat er, dus je mocht het niet beginnen te oogsten in het groot, maar je mocht het wel ter plekke afplukken en eventueel opeten. Bovendien staat er, ze hadden honger. Dan kan ik me dat niet helemaal goed voorstellen hoe dat dan is. Maar in ieder geval, ze beginnen te eten van het koren. En het kan, ik heb er wel meer gedaan, maar ik kan me niet voorstellen dat daar je honger van overgaat. Maar dat zal dan wel aan mij liggen, hè? Misschien had ik dan een te grote honger. Maar in ieder geval, zij doet dat. En dan blijkt, het is een vermakelijke situatie natuurlijk, dan blijkt dat daar fariseeën bij zijn. Dus ze worden kennelijk goed in de gaten gehouden. En dan die zien dat en die zeggen: zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. En dan zegt hij tot hen, in vers 3, hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? En dan kun je zeggen, dat is een spitsvondig antwoord wat er nu komt. Maar niettemin is het Bijbels en gefundeerd op de schrift. En daar gaat het maar om. hoe spitsvondig of hoe naïef het dan ook misschien is. Maar hij zegt, heb ik niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten. Nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen. Want die toonbroden die werden eens in de zoveel tijd vervangen. Ik meen eens in de week, maar dat weet ik uit het hoofd zo gauw niet. Maar die toonbroden die bevonden zich in de tempel, in het heilige, op de tafel der toonbroden. En er waren 12 broden met olie gezalfd enzovoort. Ze stonden daar eigenlijk voor de Heer. En als de week om was of op een nieuwe Sabbat geloof ik, dan werd het weggehaald en dan werd het vervangen. En de priesters mochten dan het oude brood eten. Zo ligt het eigenlijk. Ik bedoel het zo dat het is nog maar de vraag of ze dat als een gunst beschouwden of niet natuurlijk, hè. Maar in ieder geval, het gebeurde zo. En het was dus uitsluitend bestemd voor de priester. Maar op een gegeven moment was David op de vlucht. En die had honger en die kwam langs de tempel. En hij liet zich die broden geven en heeft daar inderdaad van gegeten. En het werd hem ook verder helemaal niet kwalijk genomen. Het is gebeurd. Zie? En dat is waar de Heer naar verwijst. Dat David in de tijd hongerde en heeft de toonbroden gegeten die niet hem, maar slechts de priesters toekwamen. En vervolgens, heb je niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? Dat is natuurlijk een hele sterke, want hiermee wordt gezegd dat de priesters die juist vanwege de Sabbatdienst in de tempel dienst doen, op die manier juist de Sabbat ontheiligen, al was maar omdat ze dan werken. Het probleem zit ik ook wel eens een beetje mee. Op zondag, hè. Want ja, bij ons zijn alle dagen gelijk, dat kan ik ook niet helpen. Maar ja, hoe verdeel je dat? Hè? Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat de priesters zelf onder het oude verbond in die zin in overtreding waren van de wetten van de Sabbat. En toch werd het niet als overtreding gerekend. Toch vinden we ook geen uitzonderingsregel in de Bijbel. Er staat ook geen uitzonderingsregel over de toonbroden, dat als er toevallig iemand is die op koning gezalfd is en het nog steeds niet wordt en dat hij toevallig op de vlucht is en hij komt toevallig in de buurt, dat hij dan eventueel van die toonbroden mag eten. Dat staat nergens. En toch deed hij dat en het was kennelijk goed. Zie, dan weet ik wel dat die geschiedenis natuurlijk ook een typologische betekenis heeft. Er is ook een reden voor waarom het uitgebreid zo in de Bijbel staat. Uiteindelijk is het zo dat David onder die omstandigheden een beeld is van onze hoge priester, de zonen Davids, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in die omstandigheden eet hij dus van de broden. Dus typologisch gezien was hij wel degelijk priester en gerechtigd om ervan te eten. Maar volgens de wet was het niet zo. En daar gaat het maar om. En dus volgens de wet was hij een overtreding. Maar het wordt niet als overtreding gezien. Waarom niet? Eenvoudig omdat er hogere dingen zijn dan de wet. En dat is het hele verhaal. Meer commentaar kan ik er ook niet op geven. Want hier wordt het in samengevat. Er zijn dingen die belangrijker zijn dan de wet. En daar gaat het nou juist om. Dat is niet alleen maar zo'n voorbeeld. Want het is natuurlijk echt niet zo belangrijk dat iemand langs de weg van het staande koren eet enzovoorts. He, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat deze fariseeën, deze wettische, godsdienstige mensen, moesten leren, en moet elk wettisch godsdienstig mens trouwens, die moet leren dat er dingen zijn die nou eenmaal ver boven die wet uitgaan. Ja, niet zo'n klein beetje ook soms hoor. Dikwijls gaat het te ver bovenuit. En dat is wat hier zo'n grote rol speelt. En dat is van toepassing op David die de toonbroden had. En het is van toepassing op de priesters die op de Sabbat werken. En verder concludeert de Heer dan in vers 6. En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Waarbij de tempel uiteraard staat voor alle rituelen die met de tempel verband houden. Niet alleen de priesterdienst in de tempel, maar ook de toonbroden die zojuist waren aangehaald. Want de voorbeelden worden aangehaald vanuit de tempeldienst. En wat de Heer dan besluit is, één iemand dus, meerder dan de tempel is hier, en daarbij doelt hij uiteindelijk op zichzelf. En hij herhaalt dat feitelijk ook in vers 8, waar staat, want de zoon des mensen is een heer ook van de Sabbat. De zoon des mensen is meerder dan de Sabbat. En daarom is hij heer van de Sabbat. En omdat hij meer is dan de tempel, is hij ook heer van de tempel. En in dat verband doet hij er nog een schepje bovenop in vers 7. Doch zo gij geweten had wat het zij, Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Waarmee hij dus zegt dat barmhartigheid meer is dan offeranden. En dat de offerdiensten, dus de dienst in de tempel, weliswaar dan in overeenstemming is met de wet, maar er is iets wat nog veel belangrijker is dan de wetten met die tempeldiensten, dat is barmhartigheid. Want dat God een rechtvaardig God is, die zijn wet gegeven heeft, dat is tot je dienst, dat is waar. Maar dat is ook nooit Gods laatste woord geweest. Integendeel, dat is ongeveer het eerste woord geweest van God wat ook inderdaad vervuld is. En tot het verleden behoort. Eenvoudig, omdat er iets zou komen meer ook dan de wet. En meer ook dan die offeranden die onder de wet gebracht werden. Meer ook dan die instellingen en rituelen die onder de wet volbracht werden. En ik dacht dat onder christenen dat het niet moeilijk is om dat vast te stellen. Want van die rituelen herkennen wij er geen een meer. Wij volbrengen er ook geen een meer van. In het algemeen ligt dat toch zo. Zodat wij vertrouwd zijn met de gedachte dat er inderdaad heel wat is wat meer is dan de wet. Zie, want als de wet het hoogste was wat er was, dan zouden wij hem moeten houden. En ik bedoel dat op de gewone Bijbelse manier. Dat betekent dat we een tempel behoren te hebben. Dat daar die tempeldienst in ere gehouden moet worden. Dat we de Sabbat heiligen en meer van dat soort dingen. Dat doen we toch niet? Nou ja, volgens sommigen zouden we het moeten doen, maar daar heb ik het nou even niet over. Hè? Er gaat het dus duidelijk om dat er dingen zijn die hoger zijn dan alles wat behoort tot het oude verbond. Het is duidelijk dat niet alleen in de Hebreeënbrief, maar zelfs al in de oud-testamentische profetieën en zelfs al in sommige delen van de wet gezegd wordt dat het uiteindelijk helemaal niet gaat om die offeranden, maar dat het gaat om één offer wat eenmaal gebracht zou worden. En dat al die offers die in het Oude Testament gebracht worden, niet anders zijn dan typen van het eenmalige offer, wat eenmalig inderdaad door onze hoge priester, naar die andere ordening dan, gebracht zou worden, namelijk het offer van onze Heer Jezus Christus. En dat is een offer uiteraard wat ver boven al die oud-testamentische offers uitgaat. Niet in aantal, dat is duidelijk, maar wel wat betreft de werking en de betekenis ervan. Want al die oud-testamentische offers, hoeveel het er ook waren, waren onvolmaakt. En of je nou één onvolmaakt offer hebt of een miljoen onvolmaakte offers, dat maakt niks uit, dat blijft onvolmaakt. Hoe vaak ze ook herhaald worden. En de Hebreeënbrief zegt dat ook uitdrukkelijk. Zegt, die offers werden herhaald. Waarom werden ze herhaald? Is maar één goed antwoord. Omdat ze niet volmaakt waren. Omdat ze niet konden heiligen. Deze offers die altijd met weer geofferd werden, konden nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan, staat er. En daarom al die oud-testamentische offers, hoeveel het er ook zijn, ze moesten plaatsmaken voor het ene offer van de Heer zelf, van wie dan aangehaald wordt, dat hij zei, zie je, kom, o God, om uw wil te doen, in de rol des boeks is van mij geschreven, enzovoorts. Waaruit maar volgt dat wat in de rol des boeks, ook in het Oude Testament dus geschreven staat, dat het allemaal geschreven staat over de Heer Jezus Christus en over zijn eenmalige offer. En dat is een offer wat boven de wet uitgaat, omdat de wet onvolmaakt is. In de zin van dat de wet krachteloos is vanwege het vlees enzovoorts. De wet kon niet heiligen. De wet was wel een type van werkelijke heiliging, maar de werkelijke heiliging en de werkelijke verzoening kwam niet tot stand onder de wet, maar juist doordat de wet werd afgesloten en werd vervuld. En het einde der wet is Christus. Zie? En als er staat van dat Christus kwam onder de wet in Galaten 4, dan is dat natuurlijk zo, maar er staat dat hij kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dus het is uitdrukkelijk zo dat ons behoud berust niet op de wet, maar integendeel berust op de vervulling der wet. Op het feit dat het achter de rug is. Naar de wet zijn wij onvolmaakt. Maar wij kennen hogere normen. Ja, lager kunnen ze moeilijk zijn, hoor. Maar we kennen hogere normen op grond waarvan wij wel volmaakt geworden zijn. Of, om het nog anders te zeggen, het hele oude verbond, het hele oude testament dus, spreekt over het nieuwe verbond. Het hele oude verbond is een aanleiding tot betere dingen, door welke wij wel degelijk tot God genaken, staat er. Want oudtestamentische offers, wel een offer heet een korban, dat betekent dat het iets is wat tot God gebracht wordt, wordt naderbij gebracht. Offers heeft te maken met het naderen tot God. En als iemand tot God naderde, kwam hij ook altijd met een korban, met een offer. Om via het offer tot God te genaken, want onder de wet wordt geïllustreerd dat niemand tot God kan komen zonder dat er eerst een offer gebracht is. Maar juist in het Nieuwe Verbond staat dat wij daarbuitenom tot God genaken, op andere wijze. De wet is de aanleiding tot betere dingen, door welke wij wel degelijk tot God genaken. En dat is namelijk dat offer wat de Heer Jezus Christus eenmalig gebracht heeft. Maar dat is niet op grond van wet, maar dat is op grond van genade. En genade gaat boven de wet uit. Genade is meer dan recht, is meer dan wet. Genade komt ook altijd achter het recht aan. Het volgt erop. Het is een opklimming. Als de wet je veroordeeld heeft, dan kun je nog altijd een beroep doen op genade. En andersom niet. Je kunt niet een beroep doen op genade als niet eens je schuld vaststaat. Je moet eerst door de wet veroordeeld worden om vervolgens een beroep te kunnen doen op de genade. Wel, zo is het in de schrift ook. Eerst was daar de wet, opdat hij zou afgelost worden door de genade. De wet spreekt dus over dat wat daarna zou komen. Wat na de wet komt is vanzelfsprekend de genade. Daar gaat het om. En dat is wat ook gepredikt wordt door de Heer Jezus. En dat is precies wat hem steeds kwalijk genomen wordt. Namelijk dat er dingen zijn die hoger zijn dan de wet. En aan de andere kant dat de wet van voorbijgaande aard is en binnen niet al te lange tijd inderdaad vervuld zal zijn en daarmee tot het verleden zou behoren. En dat is wat de Heer Jezus wordt kwalijk genomen, wat later ook heel nadrukkelijk de apostel Paulus wordt kwalijk genomen. De prediking van het kruis is nog altijd de prediking van de vervulling der wet en het in werking treden van de heerschappij van de genade. En die werkt en die heerst tot in deze tegenwoordige tijd. Maar wat toen gebeurde, gebeurt vandaag nog. Namelijk dat de prediking van dat wat komt na de wet, de prediking van de genade, namelijk altijd bestreden wordt, hoe gek het ook is. Want het is natuurlijk gek. Het blijft raar dat de mens wel geneigd is te luisteren naar wet. Hij is wel geneigd te luisteren naar alles wat hem onder een juk brengt, wat hem in slavernij brengt enzovoort. Dat zegt Paulus ook tegen de Korintiërs in de tweede Korinthebrief. Hij zegt, jullie houden wel van mensen die een wet opleggen, die jullie onder het juk brengen, die jullie weer in slavernij brengen en die geld van jullie vragen. En ik heb niets van dat alles gedaan en jullie moeten me niet. Dus met eigen woorden dan, maar dat is de tweede Korinthebrief, met name de laatste helft daarvan. En precies zo is het met de Heer Jezus. Hij veroordeelt niemand. Toch? Nee, integendeel. Zelfs als iemand wel schuldig was, dan zei hij, wie uw zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Als je dat kunt, dan moet je dat maar doen. Maar hij veroordeelde niemand. En toen de mensen wegliepen, zei hij tegen de vrouw in kwestie, zegt, waar zijn ze nou die je veroordeelden? Hij zei, nou, ik doe het ook niet. Ga maar heen. Want wat de Heer Jezus predikte was hoger dan de wet, namelijk de genade. En vergis u nou niet, we praten nou aan de ene kant over dat er iets is hoger dan de wet, maar dat betekent niet alleen dat na de wet de genade kwam, maar dat betekent bovendien dat ook in de dagen van de wet er een hoger principe was dan de wet. En zelfs een principe dus wat ouder was dan de wet, en dat is nou juist de genade van God. Abraham werd gerechtvaardigd niet vanwege de werken der wet. Dat kon niet. Sommigen denken erbij dat kon helaas niet. Maar in ieder geval het kon niet, want hij had geen wet. Het was wel jammer. Misschien zeggen wij dan. Hè? Het zou misschien nuttig voor hem geweest zijn. Maar God oordeelde van geen nut. En God rechtvaardigde Abraham uit het geloof. Niet dat, Abraham was natuurlijk een zondaar, daar gaat het niet om. Maar als God die zondaar rechtvaardig op grond van geloof, dan heeft God genade voor recht laten gelden. En het was al zo voordat er maar een wet kwam. En het is nog zo nadat de wet vervuld is. En het was ook zo in de dagen van de wet. Want ook in de dagen van de wet kon de zondaar gewoon tot God gaan en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Waarmee in één klap de hele wet passeert en regelrecht nadert tot God. Tot een genadig God wel te verstaan. En dat in bewustzijn van zijn eigen zonde. O God, wees mij zondaar genadig. De erkenning van de eigen zondigheid, verlorenheid, aan de andere kant, en de erkenning van dat God een genadig God is. En zo kon iemand zelfs in de dagen van de wet leven onder de genade. Afgezien er nog van het feit dat de wet natuurlijk zelf de illustratie is van hoe genade tot stand komt. Zie? Want het was zo onder de wet, als iemand gezondigd had, dan moest hij bepaalde offers brengen, bepaalde eisen voldoen, en dan werd zijn zonde niet toegerekend. En dat is dus uiteindelijk genade. En als wij zeggen, de zonde van het volk werd op grote verzondag, als het ware overgedragen op de zondebok, dan zeggen we, dan moeten we toch zeggen dat het een kwestie van genade is, dat de zonden dan gedragen werden door de bok in plaats van door de mens zelf. Het is genade. En de wet is dus één grote illustratie van genade. Het is een profetie over genade. En hij bestond ten tijde van dat, er ook, dat God ook een genadig God was. En het is dus altijd zo gebleven. En Israël en deze fariseeën hadden dat moeten weten. Ze noemen zich zoon of kinderen van Abraham. Maar Abraham werd gerechtvaardigd uit het geloof. Genesis 15. Je kan niet missen. En ook in het Nieuwe Testament wordt daar steeds naar terugverwezen. Er wordt de hele wet gepasseerd. En dan staat er, Abraham werd gerechtvaardigd uit het geloof. En God is geen aannemer des persoons. Dus elk mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. Rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. En wel buiten de wet om. Zegt met name dan Romeinen 3 en ook Galaten 3. Er kan dus geen twijfel over bestaan dat er principes zijn die hoger zijn dan de wet. Nou, dat is wat de Heer aan hen illustreert. In de eerste plaats in die twee antwoorden, twee voorbeelden eigenlijk die hij geeft vanuit het Oude Testament. Er zegt David at van de toonbroden. Hij werd niet schuldig bevonden, of niet schuldig gehouden althans. Hij was een man naar Gods hart enzovoorts. Kortom, hier gebeurde iets wat boven die wet uitging. En hetzelfde is het geval met de priesters die dienst doen op de Sabbat in de tempel. Ze doen dat omdat ze op dat moment hoger zijn dan de Sabbat. En dat de dienst in de tempel hoger is dan het onderhouden van de Sabbat. En er zijn dus hogere dingen dan de wet alleen. En uiteindelijk is het zo dat de Heer dan besluit in vers 6 tot en met 8... dat niet alleen er dingen zijn die hoger zijn dan de wet en de Sabbat, maar er is zelfs iemand die hoger is dan de wet en de Sabbat, en dat is hij zelf. Dat staat, één meerder dan de tempel, oftewel de Heere van de Sabbat, die is daar. En dan moet u nagaan wat er nou gebeurt. Ik heb er al de schik van bij zulke geschiedenissen, want wat er gebeurt is, dat valt direct op, het is bijzonder ontactisch. He? Dat vind ik altijd leuk als het erg ontactisch is. Ja. Want wat er gebeurt is dit, dat er eerst een discussie is, onderweg, tussen de Heer en de zijnen en de fariseeën. En een discussie waar men er kennelijk niet uitkomt, want het is nog lang niet afgelopen. Maar er staat, en vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. Dus hij gaat nog met ze mee naar de synagoge ook. Je zou zeggen, dat is de kat op het spek binden. En dat is erg onverstandig om dat te doen, want je weet wat er ruzie van komt. Er kwam er ook. Maar het ging wel door. Hij ging wel mee. Want het zijn niet zomaar dingen. Het zijn de meest essentiële dingen die de schrift kent. Dat genade een principe is dat hoger is dan recht. Zie? En dat is wat hier geïllustreerd moet worden. En daarom gaat hij mee naar een synagoge. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen wat synagoge. Synagoge is, dat is letterlijk een leerhuis. Schule, zegt men in het Jiddisch, hè? Een school dus eigenlijk, een leerhuis, letterlijk. En de synagoge, dat is eigenlijk eigenaardig, hè? De synagoge is helemaal geen Bijbelse instelling. Hè? Nee, dat vindt u nergens in de Bijbel, dat de synagoge wordt ingesteld. Het is wel een Joodse instelling, maar daarom is het nog niet Bijbels. Dat is niet bijzonder, dat heeft met christelijke instellingen ook, hoor. Dat hoeft nog niet Bijbels te zijn, hè. En de synagoge is geen Bijbelse instelling. Het is een instelling die gegroeid is in de dagen van de ballingschap. Kijk, de Joodse godsdienst zal ik dan maar zeggen, het judaïsme, of hoe zeg ik dat, de oud-testamentische godsdienst zal ik dan maar zeggen, was er één die gecentreerd was rond rond de tempel, de tempeldienst, of aanvankelijk dan de dienst van de tabernakel, maar later dan de tempeldienst. En het betekent gewoon dat de dienst, zoals de wet die voorschrijft, alleen kon uitgevoerd worden wanneer er een tempel is. En vandaag in de dag is er geen tempel. En daarom weet het Jodendom ook heel goed dat de wet in strikte zin ook niet gehandhaafd kan worden, eenvoudig omdat er geen tempel bestaat. En men imiteert het dus als het ware. Maar zo was het al in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat is zo'n pakweg 2500 jaar geleden. Waar ineens de uitoefening van de Joodse godsdienst niet meer mogelijk was. En toen heeft men in plaats daarvan de synagoge uitgevonden, zou ik willen zeggen. Dat klinkt wat vreemd natuurlijk, maar zo ongeveer was het. Het zal wel vanzelf ontstaan zijn. Dat men een plaats zocht om samen te komen en de heren hun God te gedenken op de Sabbat enzovoorts. Maar daaruit is de synagoge ontstaan en die is blijven bestaan ook na de terugkeer uit de ballingschap. En dat principe bestaat in onze dagen. Alleen wij noemen het soms heel oneerbiedig een jodenkerk. Maar dat is het dan. Hè? Het is een soort kerk geworden. Alleen dat is nooit de opzet geweest van oudsher. Zo hoort het jodendom niet te zijn. Maar zo is het geworden. En dat is het zeker geworden in de dagen dat het jodendom in feite geen enkele recht meer heeft van bestaan. Dat mag je niet zeggen vandaag hoor, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar het is zo geworden in de dagen ook van nu, waarin het jodendom in feite geen enkel recht heeft van bestaan, omdat het jodendom in die zin oud-testamentisch is, maar het Oude Testament is vervuld. Maar wat 2000 jaar geleden al niet gelukte, dat gelukt ook vandaag aan de dag nog niet, namelijk hem te vertellen dat de wet, het oude verbond en daarmee het judaïsme vervuld is in Christus. Het einde der wet is Christus. Maar men houdt liever vast aan eigen instellingen, ja niet aan de wet hoor, niet de vijf boeken van Mozes, men houdt liever vast aan de eigen instelling van bijvoorbeeld de synagoge. Dan dat men de Messias aanvaardt. Die gelooft men dus niet, die Messias. Want men weet heel goed dat als de Messias komt, dat dat het eind is van het oude verbond. En dus het eind van de Joodse traditie en godsdienst. En dat is de reden waarom men niet geneigd is om de Messias te aanvaarden. En men was ook niet geneigd de Messias te aanvaarden. Eenvoudig omdat dat instreek tegen hun traditie. Want het zou betekenen dat ze hun traditie konden opgeven, dat het vervuld was. Al wat hun van de vader was overgedragen, inmiddels vervuld was in de persoon van de Messias zelf, van Christus dus. Zie? En vertel u me nou niks, want vandaag aan de dag is dat nog zo. En dan heb ik het niet eens over het jodendom, maar dan heb ik het ook over het christendom. Och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren, en dan zeggen, ja maar het is al gebeurd. Hè? Of moet ik dat uitleggen? Mochten we ooit nog eens behouden worden of in de hemel komen? Er is maar één antwoord op. Als je een gelovige bent, bent u behouden en bent u bovendien ook al in de hemel. Dat is wat de schrift leert. Maar men heeft dat liever niet. En men wijft het af en zegt, ja maar, we zijn toch nog hier. En dan vertellen ze me dingen waarvan ze weten dat ik dat ook wel weet. Dus dat hoef je helemaal niet te vertellen. Hè, maar we zijn toch nog hier en we hebben het toch nog zo moeilijk. We hebben de Heer nog zo nodig hier. Jawel, maar dan moet je niet beginnen met te ontkennen de fundamentele Bijbelse waarheid. Dat al die dingen die ons beloofd zijn, dat die ja en amen zijn en vervuld zijn in Christus. Want zo ligt het gewoon. Alleen de clue is dat als we dat aanvaarden, wanneer we de Christus aanvaarden, de levende Christus, in wie wij volmaakt zijn en in wie God ons volmaakt ziet, dan is dat tegelijkertijd het einde van onze tradities. Eenvoudig, omdat die tradities dan ook vervuld zijn. Het is precies hetzelfde verhaal hoor, er is geen verschil tussen. Precies die dingen die toen gebeurden, gebeuren vandaag aan de dag ook. En niet alleen dat het met elkaar overeenkomt, het is gewoon volstrekt hetzelfde. Men houdt vast aan een eigen cultuur, een eigen traditie. Het is altijd zo geweest, waarom zouden we het veranderen? En we staan niet toe dat het ons dat wordt afgenomen wat ons de vader is overgeleverd. Maar het was nu eenmaal zo dat wat de vader overleverde was een profetie aangaande toekomende dingen. He? Maar men hield liever vast de belofte van die toekomende dingen dan dat men de toekomende dingen zelf aanvaarde. En zo is het tot vandaag aan de dag nog zo, zelfs onder evangelische christenen. Ik bedoel het niet verwijtend. Ik stel het alleen maar vast.
We hebben het over dat we straks naar de hemel gaan. We beseffen niet dat we er nu al zijn. Ik had laatst iemand die zag op een boekentafel liggen een brochure van mijn vader met de titel, hoe heet het ook weer? De toekomst van de hemelburger. En die liet me dat zien en zei, wat is dat nou weer? Wat is dat voor raas, de toekomst van de hemelburger? Ik zeg, hoezo, wat is daar voor raas aan? Nou ja, als je een hemelburger bent, dan is de toekomst toch al vervuld? Maar die man dacht bij hemelburger aan het ook lichamelijk in de hemel zijn, na de opname van de gemeente. En dacht er niet eens aan, merkwaardigerwijs overigens, dat wij nu al hemelburgers zijn, allang. En zelfs ook een positie hebben daar, maar los daarvan, in elk geval zijn we hemelburgers. En juist daarom hebben we een toekomst, dat is niks geks aan. Maar men realiseert zich niet welke positie de gelovige inneemt. Men denkt dat een gelovige iemand is die lid is van een kerk, maar dat is niet waar. Een gelovige is iemand die een hemelburger is, die het hemelsburgerschap bezit, die daar staat ingeschreven, namelijk in de hemel zelf, dat is Hebreeën 12. De gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, dat is waar het om gaat. Zie, en het is niet zo dat ik alle traditie overboord gooi, integendeel, ik hou van tradities, vooral van de goede, uiteraard, hè. Ja, dat is werkelijk zo. Daar gaat het niet om. Maar we moeten wel bereid zijn om eventueel de dingen die wij hebben in te ruilen voor dat wat God ons in genade geeft. Daar gaat het nou maar om. We dienen wel kritisch te blijven. En ik bedoel dat uiteraard in de goede zin van het woord. We dienen bereid te zijn om dat wat we nu hebben in te ruilen voor dat wat de Heer ons geeft. Of eventueel dat wat de Heer ons al lang geleden gegeven heeft. Want zo zit het vaak. Nou, dat is de achtergrond van deze geschiedenissen dus, dat de Heer daar komt als de Heer van de Sabbat, als de Heer van de Tempel, als de vervuller en de vervulling van alle oud-testamentische profetieën en dus ook van de wet, want de wet is profetie hoor. En daarom is hij de vervulling van de wet, de vervulling van dat wat de wet profeteerde. Zie, en hij komt daar, maar men wil hem niet. Integendeel, men wil niet de vervulling van de belofte, men wil niet de realisering van de idealen, men houdt het liever gewoon bij de idealen. Men is liever trots op dat wat ze zo krampachtig vasthouden, dan dat men aanvaardt datgene wat God hen daarvoor in de plaats geeft als de vervulling juist van deze belofte. En daar gaat het om, dat is wat de Heer bij gelegenheid ook zegt, dat namelijk de wet is tot op, sinds de profeten, en is tot op Johannes. En hij zegt, en van die tijd af wordt het koninkrijk Gods gepredikt, en iedereen doet geweld op hetzelfde. De wet is tot op Johannes, en vanaf Johannes de Doper. Dus nog binnen één generatie is dat dan, hè. Dus de laatste generatie, die van Johannes de Doper en die van de Heer Jezus enzovoort. Hij zegt, vanaf Johannes de Doper wordt het koninkrijk gepredikt, want dat staat nu voor de deur. Dit is die laatste generatie. Deze generatie zal trouwens geen zins voorbij gaan voordat al die dingen geschied zouden zijn, hè? Zo was het ook nog een keer, hoor, ja. Is ook nog zo. Maar goed, het zal het niet moeilijker maken. Maar binnen die generatie zou het gebeuren. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, predikt Johannes. Maar men wil helemaal geen koninkrijk. En dat was het probleem. Men wilde alleen profetieën over een koninkrijk, maar men wilde geen koninkrijk. Nou ja, men wilde wel een koninkrijk, maar dan van zichzelf. He? Liever een koninkrijk van het Zionisme dan van de Christus. Ja, zo ligt het ongeveer wel. Of liever een koninkrijk wat we zelf bouwen dan een die de Heer ons geeft. En waar hij ons dan in plaatst. He? Liever Babel, zelf een koninkrijk bouwen, in plaats van dat we Jeruzalem aanvaarden, de stad Davids, en dan de stad van de Messias zelf, die de Messias ook zelf zal stichten. Hè? Liever een eigen vrede maken dan de vrede van de Heer aanvaarden. En liever zelf stenen bakken, zal ik dan maar zeggen, dan dat we de rotsteen, het welke is Christus, zouden aanvaarden en daarop zouden bouwen. Om maar eens een paar voorbeelden aan te halen. Hè? En maar in feite komt het op neer dat we liever bouwen met hout, hooi en stoppelen dan dat we bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen, die bovendien nog gratis zijn ook. Dus zo ligt het ongeveer. Dat is de mens. Hè? Ik hoop niet dat u zichzelf daarin herkent. Maar het zou natuurlijk kunnen. Hè? Maar dat is de mens ongeveer. Hij doet het liever zelf dan dat hij wat aanvaardt. En dat is wat hier aan de hand is. Men beroemt zich op de eigen cultuur, op dat wat men zelf vasthoudt en ingesteld heeft en dat men zelf toegepast heeft. Ik heb het nou over de wet, hè. In plaats van dat men aanvaardt dat er iets is wat ver boven wet en recht uitgaat, namelijk de genade en daarmee het koninkrijk. Nou, daar gaat het om en vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge staden. En dat wil zeggen in het hart van hun godsdienst. Ja, het zijn Joden, dus is de synagoge. Als de kerk, als de christenen geweest waren, was de kerk geweest. Dat is wel duidelijk, hè. Maar in ieder geval in het bolwerk van hun religie, zal ik dan maar zeggen. Dat is waar ze terechtkomen. En daarom de synagoge zelf is in de Bijbel heel dikwijls gewoon een beeld van Israël zelf. Het volk als zodanig. En daar gaat het hier om. En dan wordt er gezegd, ziet, er was een mens die een dorre hand had. Dan denk je, nou, dan komt er een verhaal hoor. En inderdaad, een mens die een dorre hand had, wat het precies was, weet ik niet. Het is duidelijk dat die hand dus niet kon bewegen. Ik denk altijd maar zo, dat het dorp zal betekenen, wat het aan een boom ook betekent, in verband met een dorpblad. Er zit geen leven meer in en het hangt erbij, je kunt er niks mee. En wat het dan volgens de dokter precies was, weet ik ook niet. En zelfs dokter Lucas zegt er niet bij wat het dan precies was. Hij zegt ook, het is een dorre hand. Dus zal wel, die hand die kan in ieder geval niks. Of het nou reuma is, of iets dergelijks, of gewoon een verlamming, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was een hand die niks kon. Hij was er wel, maar je kon er niks mee. En dan staat er, dat ze aan de Heer vragen, ze vragen hem zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dat is natuurlijk zonder meer een uitdaging van kijk, hier is iemand. Nou, probeer het nou eens. Als hij het zou doen, zouden ze zeggen van hij overtreedt de Sabbat. Als hij het niet zou doen, zouden ze zeggen hij kan het en hij doet het niet. Dat is net zo goed misdadig. Toch? Dus ik bedoel maar zo, je hangt altijd, hè? Dat gebeurt meer zo, hoor. Je kunt het nooit goed doen. Het is of niet goed, of het is verkeerd. Eén van twee, hè? Nou. En er staat er ook op dat zij hem mochten beschuldigen. En wat hij dan doet, is eerst weer een antwoord geven. Hij stelt de vraag. Hij laat hem zelf altijd het antwoord geven. Mensen heeft mij wel eens verteld dat dat veel tactischer is om mensen zelf het antwoord te laten geven. Ik heb ondervonden, dan worden ze nog kwaader. Want als ik het antwoord geef, dan zeggen ze, nou Klein Hanen, wat zegt het? Maar als ze zelf het antwoord geven, dan voelen ze zich helemaal neergebogen. Hè? Dat is helemaal niet goed. Dan worden ze woest. Dus ik zeg het liever maar zelf. Maar goed, hier wordt het gevraagd. Er staat, wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft en zo dat zelf op een Sabbatdag in een gracht valt, hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? En daar staat er bij mij een tekstverwijzing bij, wel twee zelfs, naar het Oude Testament. Maar die kunt u in dit verband wel vergeten. Daar staat gewoon dat iemand geacht werd zo'n schaap te redden. Dat zegt de wet namelijk. Als zoiets gebeurt, als je dat ziet, als de schaap van je naaste of van wie dan ook, dan zie je in de gracht vallen. Ik snap nooit wat die schaap in Amsterdam moeten doen natuurlijk, in de gracht. Maar het zal wel een sloot gewoon zijn, hè. In het water dus. En dan staat er, wie zal het zelf niet aangrijpen en uittreffen? Wel, de wet zegt dat je verplicht bent dat te doen. Als je zoiets ziet, moet je dat doen. Alleen er staat niet bij dat het alleen geldt voor door de week en niet op zonder feestdagen. Dat staat er niet bij, hè. Nee, je hebt er bijna een spoorboekje. Ken je zo'n spoorboekje? Met die twee hamertjes erbij, dan... Nou ja, ik kwam er nooit wijs uit in dat geval. Maar hoe dan ook, de wet zegt daar niks over. Of dat nou al of niet mag op de Sabbat. De wet zegt gewoon dat je dat doen moet. Zonder een vermelding van Sabbat of wat dan ook. Zodat je daaruit zou mogen concluderen dat het dus kennelijk wel mag. En anderen zullen misschien zeggen, ja, maar de Sabbatwetten gaan overal boven en dan mag het dus weer niet. Maar de Heer gaat daar dus niet op in. Hij vraagt gewoon, wie zou dat nou niet doen? Dat doe je toch gewoon? Hè? Ja, of wij het op zondag ook zouden doen, weet ik niet. Maar hij gaat ervan uit dat de Joden dat wel zouden doen op de Sabbat in elk geval. En dan zegt hij, hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? En de vergelijking is niet zo gek natuurlijk, omdat een schaap nog altijd een beeld is van een mens. En heel speciaal is een schaap een beeld van een lid van de kudde. Dat wil zeggen eigenlijk van een gelovige. Ik moet eigenlijk beter zeggen, het is een beeld van iemand die lid is van het volk van God. In de eerste plaats dus gewoon van Israël. En in de tweede plaats, maar dat is overdrachtelijk meer een beeld van de gelovigen van de tegenwoordige gemeente. Maar in de eerste plaats is de kudde Israël. Dat is makkelijk genoeg, dan neem je concordantie en dan zoek je het woord schaap op en kudde en herder. Overal waar het in het Oude Testament voorkomt. En dan zult u gauw genoeg zien dat de kudde altijd in beeld is van Israël. En dat de herder altijd in beeld is van de Messias. En daarom was David de herder, degene die de stamvader werd van de Messias. Hè? Achter de kudde en toen achter het volk. Dat is het ongeveer. Dus een schaap is een beeld van Israël. Het is niet zomaar een beeld. Het gaat er niet zomaar om dat men een schaap zou redden. Maar er zit veel meer de gedachte achter. Dat de schaap een beeld is van een mens. Met name zelfs van een Israëliet. En die moet gered worden. Als hij dreigt te verdrinken. En dat is belangrijk. Want in de wet ga je ten onder, hoor. Het gaat hier om een gracht. Om sloot. Eigenlijk om een greppel. Om stilstaand water namelijk. Want dat is het. En stilstaand water is in de Bijbel doodwater en het is daarom een beeld van de wet, van het oude verbond. Water is namelijk een beeld van het woord van God, maar we kennen twee soorten water in de Bijbel. Het dode water en het levend water, waarbij het dode water een beeld is van de wet, woord van God, maar woord wat dood. De wet veroordeelt de mens immers ter dood. En aan de andere kant hebben we het levende, het bewegende water, wat een beeld is van het nieuwe verbond. Nou, daar zal ik meer niet over zeggen, maar het gaat erom dat zo'n schaap als een beeld van een Israëliet die in het water valt, een beeld is van een Israëliet die leeft onder de wet en daaraan ten onder gaat, die door de wet veroordeeld wordt. En wat dan belangrijk is, is dat zo iemand gered wordt. Met andere woorden, het is daarom belangrijk dat er iets is wat hoger is dan de wet, iets wat boven die wet uitgaat. De wet veroordeelt tot dood, maar de bedoeling is niet dat de mens gedood wordt. De bedoeling is dat de mens zou leven. De bedoeling is dat de mens een levende ziel is. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de mens zou sterven. En daarom, wat God doet, is juist de mens opnieuw eventueel leven geven, verlossen, redden. En het trekken van het schaap uit deze gracht is een beeld van het verlossen van een zondaar, en met name dan ook van een Israëliet van onder de wet vandaan, wat die genade zou ontvangen. En aangezien de Sabbat zelf onderdeel uitmaakt van de wet, en daarom van die gracht, waarin het schaap zou verdrinken, is dus die genade en die redding hoger dan de Sabbat zelf. Want hoe dan ook al onderhoudt iemand nog zo goed de Sabbat, hij is een schuldenaar de gehele wet te doen, en door de wet wordt hij veroordeeld. Onderhoudt iemand nog zo netjes de Sabbat, voor mij doet hij de twee in de week, dan nog wordt hij daardoor niet behouden. Een heel eenvoudige zaak. Er is wat anders voor nodig. Iets hogers, iets sterkers dan de Sabbat. Iets wat niet krachteloos is vanwege het zondige vlees. Dat is nodig. En dat is de genade van God. Daarom, hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven staan? Zo is er dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Dat is de conclusie die je zelf trekt. Dus, zegt hij, is het op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. En dat doet hij dan ook. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en ze werd hersteld, gezond gelijk de ander. Dat was alles. Weinig sensationeel. Ik denk dat de aandacht meer gevestigd was op het gesprek wat er gevoerd werd. Een twistgesprek, notabene in de synagoge. En die man zelf, daar wordt niet eens over gesproken. Dat is een tragiek. Dat is de tragiek die zoveel voorkomt in deze wonderen, waarbij blijkt dat de omstanders en zeker de leidslieden van Israël totaal geen interesse hebben in mensen die hulp nodig hebben. Ja. En ze zelfs volkomen negeren feitelijk en alleen interesse hebben in het handhaven van hun eigen wetjes en hun eigen traditie. Kortom, hun eigen godsdienst of dan wel religie. Ze kwamen met de Heer samen langs iemand die zat langs de kant van de weg. Die was blind geboren, staat er. En ze beginnen een theologische discussie over wie heeft er nou gezondigd? Hij of zijn ouders? En die man zelf, dat speelt helemaal geen rol. En als hij dan genezen wordt, dan wordt de discussie uitgebreid, want dan worden de fariseeën er ook in betrokken. Sadduceeën ligt wat moeilijk, want die geloven niet in wonderen. Dus dat is heel moeilijk om die in de discussie te betrekken. Maar de fariseeën werden erbij betrokken en die zetten de discussie nog voort. Je zegt, het kan wel zijn dat je door hem genezen bent, maar je moet er je mond over houden enzovoort. En ze wou jij ons dat wat vertellen en zo. En ze zetten hem zelfs nog uit de synagoge, waarmee je maar ziet dat het belangrijker is om genezen te worden dan om lid te zijn van een kerk. Van een synagoge. He, want zo ligt het dan toch. Het gaat om het weldoen, gaat om het welzijn van de zondaar, gaat om de redding van zondaren. En het staat los van welke traditie dan ook. En dat is wat de Heer probeert hen naar voren te brengen. Afgezien van het feit dat die mensen niet eens begrijpen dat zij zelf blind zijn, dat zij zelf doofstom zijn, dat ze zelf een dorre hand hebben. Dorre handen zijn feitelijk, maar daar heb ik het straks nog wel over. Ze hebben dat niet eens door. En in feite protesteren ze dus tegen hun eigen behoud. Daar komt het op neer. Maar de Heer spreekt tot deze mens. En hij zegt, strek uw hand uit. En het is het woord van de Heer zelf weer dat iemand geneest. Het is het woord wat in staat is zelfs doden op te wekken. We hebben dat de vorige keer gezien, als ik me goed herinner. Was dat hier? Ja, was hier. Hè? Ja. Het woord is in staat om een dode op te wekken. Het woord is in staat ook inderdaad om een dode hand weer leven te geven. Want daar komt het gewoon op neer. Zie? En hij strekte ze uit. Alle vijf. Ja, alle vijf. Want vijf, daar gaat het om. Vijf is het getal van de genade. De hand in de Bijbel is op zijn minst, we komen straks nog wel op terug, maar de hand in de Bijbel is op zijn minst de uitbeelding van genade, omdat het getal is van de genade. Waarbij vier, de vier vingers dus als het ware, staan voor de vier van de stoffelijke, vergankelijke wereld. En zelfs dus ook voor de bedeling van de wet, de huishouding van de wet. Want de wet is gelegd op het zondige vlees. En de wet is daarmee iets wat voorbij gaat, vanzelfsprekend. Zeg gemakkelijk. Is een filosoof in de zaal? Iemand? Oh. Nou, zeg gemakkelijk. Want de wet namelijk veroordeelt degene die onder de wet zijn ter dood. En zodra ze dood zijn, zijn ze niet meer onder de wet. Dus de wet stelt zichzelf buiten werking. Kan niet missen. Vandaar dat er honderden jaren... Voordat de wet vervuld zou worden, al een nieuwe wet, een nieuw verbond namelijk, werd aangekondigd. Want van die wet stond op voorhand vast dat die tijdelijk zou zijn. En zo wordt het uiteindelijk ook gezegd in Galaten 3. Er staat, de wet kwam pas 430 jaar nadat Abraham uit geloof gerechtvaardigd werd. Zie, die wet kwam erbij. Had ook een bepaald doel, maar had zeker niet het doel om mensen eeuwig leven te geven. Of te redden voor de eeuwigheid of zo. Door de wet is kennis der zonde. Maar het gaat erom dat we kennis van het leven zouden hebben. Dat is niet door de wet. Maar dat is door het kennen van Christus. Het oude verbond is ken de wet. Maar het nieuwe verbond is ken Christus. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Nou, deze man hier die heeft de kracht van Christus ervaren in zijn lichaam. Opstandingskracht wel te verstaan. Dat wat al gestorven was, namelijk die hand, die werd genezen. Maar die genezing van die hand op zich, het uitstrekken van die hand, is het openbaren van de genade. Genade die kennelijk niet werkte op een of andere manier, die verdord was. Waarom? Omdat men leeft onder de wet. En waar de nadruk gelegd wordt op wet, daar verliest men het zicht op de genade. Dat is vandaag aan de dag ook zo. Ik bedoel geen kritiek te hebben, maar het is bekend dat waar vandaag de dag weer zoveel nadruk gelegd wordt op wet en gerechtigheid en orde en dat soort dingen weer, die ik overigens helemaal zie zitten hoor, maar dat men daar wel degelijk het oog verliest voor de genade. Dat is de andere kant van de zaak. Ook in christelijke kringen wel degelijk, juist daar zou ik willen zeggen. Men zegt recht moet er zijn voor invoering van de doodstraf, maar men vergeet dat men zelf leeft uit de genade van God. Men is zich dat niet eens bewust. Daarom werkt het in de praktijk ook niet. Die hand is dood. Ik zou willen zeggen, in de praktijk is het zo dat voor de meeste godsdienstige mensen, in de zin van religieus, hè, dat voor hen de hand dood is. Ze kunnen er dus ook niks mee doen, maar ze leven zeker niet uit de hand van God en zeker niet onder de heerschappij van de genade. Daar gaat het om. En zo was het met deze mensen ook. Er was een dorre in de synagoge, uitgerekend in de synagoge, de plaats waar de wet gehandhaafd werd, daar was een dorre hand. Want genade, voor genade was geen plaats. En er was kennelijk ook vergeten, zal ik dan maar zeggen, dat de wet uiteindelijk toch geschreven staat in de vijf boeken van Mozes. Dat waren er dan toch vijf. Want zelfs door de wet wordt genade onderwezen. In de profetische zin, de manier die ik net al aanhaalde, maar zo is het nu eenmaal. Dus net als bij Bethesda, weet je nog, in Johannes 5. Het dode water. Het was doodstilstaand water, er was geen beweging in, niemand werd er door genezen, het stond stil. Er waren 5 zalen, staat er. Als uitdrukking zeggen sommigen van de wet. Anderen zeggen als beeld van de genade. Maar de waarheid is dat het inderdaad de genade is waarop de wet wijst. Waarvan de wet profeteert. Daarom is de wet, die eigenlijk de 4 is, en de 4e bedeling ook is, daarom is de wet vervat in de 5 boeken. Omdat het spreekt profetisch over de genade die zou komen. En het grote wonder wat hier gebeurt is inderdaad dat in de synagoge de hand gestrekt wordt. Het gaat niet om het medisch wonder. Ik zou zeggen dat is een klein kunstje, dat stelt niet zoveel voor. God die de doden opwekt kan zeker een hand genezen. En zelfs al was er helemaal geen hand, had hij er een aan kunnen maken. Ik bedoel, dat is het punt niet. Maar gaat om dat juist die plaats van godsdienst en van wetshandhaving enzovoort, dat daar de 5 getoond is. Strek uw hand uit. En wat tot stand komt is de genade. Dat is dus puur een bedelingenkwestie. Hier wordt voorgesteld, symbolisch, dat de bedeling van de wet, de huishouding van de wet zijn tijd gehad had. En dat die zou plaats moeten maken voor de genade. En dat het maar te hopen was dat de genade ook zijn plaats zou vinden, notabene in de Joodse synagoge. Maar het moet nog heel lang wachten. Het moet wachten tot de dagen waarin de brief van Jacobus bezorgd zal worden, dat er inderdaad plaats is voor een gestrekte hand, een levende hand in de synagoge. Want ik zeg dat met opzet zo, omdat je de brief van Jacobus geschreven is aan 12 stammen in de verstrooiing, en daarom aan 12 stammen in de toekomst. Hij zou nou niet bij meer dan 2 stammen bezorgd kunnen worden, bedoel ik maar. En dat zijn er nog ongelovigen ook. Terwijl die brief geschreven is aan 12 stammen in de verstrooiing die nog blijken gelovigen te zijn. En die hebben een synagoge. Dat is een synagoge waar inmiddels de genade gepredikt wordt. Dat blijkt ook wel, lees u die brief maar. Zie? Maar dat duurt nog even. Dat duurt nog tot de dagen van de wederkomst van Christus. Maar daarover heb ik het straks na de pauze. We zijn inmiddels toegekomen aan vers 14... Direct na de genezing van deze hand staat er, en de fariseeën uitgegaan zijnde hielden het samen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. De betekenis daarvan is duidelijk genoeg. Het is niet zozeer omdat hij de Sabbatwet overtrad of zo, maar het is natuurlijk een duidelijke vete waarbij het gaat om wie de leiding eigenlijk neemt of heeft over de mensen in de synagoge, over de godsdienstige mensen van die dagen. Daar gaat het om wie de meeste invloed heeft. Kortom, het is in feite gewoon een strijd om de macht. En dat is een heel normale, maar wereldse aangelegenheid. Maar de staatsen gingen naar buiten, de synagoge uit. Of het uit eerbied was, weet ik niet. Maar ze gingen de synagoge uit en ze hielden het samen raad tegen hem hoe ze hem doden mochten. Er staat doden in de vertaling. Er staat een woord wat moeilijk te vertalen is, in dit geval. Er staat apolumi, dat wil zeggen, dat is het normale woord voor verloren gaan. Of gewoon voor kwijtraken. Ze overleggen dus hoe ze hem kwijtraken mochten. Maar het is het woord wat normaal vertaald wordt met verloren gaan. En verloren gaan, kijk, het woord verloren gaan, dat gebruiken wij in absolute zin. Wij zeggen iemand is verloren of hij is behouden en we bedoelen hij gaat naar de hemel of hij is er al. En of hij gaat er nooit naartoe, een van de twee. In de Bijbel heeft het woord niet zo'n zwart-witte betekenis, dat is goed om dat te weten, daarom zeg ik het ook uitdrukkelijk. Want in de Bijbel wordt het begrip verloren gaan zelfs gebruikt voor gelovigen die wel degelijk wedergeboren zijn, eeuwig leven hebben, maar die gewoon de weg kwijtraken. Dat gebeurt met de meeste? Nee, zoveel niet, hè? Of wel? Maar in ieder geval, er zijn er nogal wat die de weg kwijtraken. Dat is het wel, hè? En dat heet verloren gaan. Niet verloren zijn, maar wel verloren gaan. Hè? Jawel, maar je moet... Ook in het Nederlands betekent verloren gaan, volgens Van Dalen zal ik dat maar zeggen, betekent het ook zo, betekent ook gewoon de weg kwijtraken. Hij is verloren of hij gaat verloren. Wat is er dan verloren? Wel, de weg. En als dat zo blijft, dan loopt hij de dood in natuurlijk, dat is het zo. Dat is met een natuurlijke mens zo. Maar voor een gelovige, van een gelovige kan ook gezegd worden dat hij verloren gaat. Maar dan wordt bepaald niet bedoeld dat hij dan niet in de hemel komt of zo. Dat betekent alleen dat, dat zijn leven geen zin heeft, dat het geen vrucht draagt. Hij raakt onderweg de weg kwijt en hij gaat dus een verkeerde weg. En dat levert geen vrucht op voor de eeuwigheid. Daarom is hij wel behouden, maar daarom gaat hij ook verloren. Ik hoop dat u nu begrijpt wat het...
Een ongelovige kan toch alleen aan Gods kant bij hem verloren zijn?
Dat is het ook, uiteraard. Het gaat om Gods normen, uiteraard. Hè. Het gaat om hoge normen. Maar het punt is dat het begrip verloren gaan niet een absolute term is van iemand die komt in het eeuwige vuur, zal ik maar zeggen. Maar het kan, betekent gewoon dat die de weg kwijtraakt. En dat kan van een gelovige gezegd worden en van een ongelovige ook.
Verloren tijd zou je ook kunnen zeggen.
Dat is ook zo. Ik denk aan bijvoorbeeld aan de Korinthebrief, waar staat dat wij de broeder aanstoot zouden kunnen geven. En dan zal die broeder door ons gedrag verloren gaan, staat er. Ja. Nou, er gaat geen mens naar de hel door ons. Nee. Integendeel.
Dus dat was eigenlijk niet mee bedoeld dat ze niet naar de hemel.
Nee, het is wel goed vertaald, dat wel, maar wij gebruiken die term verkeerd. Wij geven een verkeerde betekenis aan die Nederlandse uitdrukking. Want het is echt een goede vertaling. Apolumi is inderdaad de weg kwijtraken en dus verloren gaan. Maar dat betekent niet dat hij in de eeuwige dood terechtkomt.
Er zei iemand namelijk tegen mij, als iemand de weg kwijtraakt, dan kan nooit meer terugkomen.
Jawel, dat kan wel.
Ja, dat kan wel, maar dat werd mij gezegd.
Nee, dat kan helemaal niet. Elke prediking die oproept tot bekering is een prediking opdat degene die verloren gaan, die de weg kwijt zijn, terug zouden keren tot de Heer. Terugkeren op hun schreden en alsnog de goede weg nemen. En dat is een betrekkelijk normaal verschijnsel ook in het leven van een gelovige.
Ik heb dan ook gevraagd, waar staat dat in de Bijbel?
Ja, dat moet je altijd vragen. Moet je meteen vragen, waar staat dat?
En waar staat dat? Dus ja, dat staat er niet. Ik zeg, wat bedoel
je? Ja. Zo is dat. Toen vroeg iemand mij eens, hoe denkt u over de kinderdoop? En toen zei ik, want het was jaren geleden, toen was ik nog niet zo tactisch als nu. En toen... Nee, dat was zo. En toen zei ik, daar denk ik helemaal niet over, want wij doen alleen bijbelstudie. Een rel, boze brieven naar de directie.
In de Korinthebrief staat, zo iemand werk blijft dat hij daar een geval heeft, die zal dan ontvangen. Zo iemand werk zal verbrand worden, die zal schade leiden, maar zelf zal hij behouden worden als doet u.
Ja, dat is het. Dus hij komt wel waar hij terecht moet komen, namelijk in de hemel, maar hij krijgt geen loon en in die zin gaat hij dus verloren. Maar hij wordt behouden wat betreft dat hij het eeuwige leven heeft enzovoort, maar dat had hij al. Zie? Maar later in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 8 of 10 is het geloof ik, weet niet precies, dan gaat het over die kwestie van het eten van aan de afgoden gewijd vlees en dan staat er, dan moet je om dus broeders wil eventueel niet doen, eventueel. Niet doen, want je moet je man geen aanschot geven. Die kan daar namelijk niet tegen bij, wel, maar hij niet. En het is niet de bedoeling dat hij verloren gaat, de weg kwijtraakt dus. Doordat wij zo nodig onze vrijheid moeten demonstreren. Die vrijheid die we overigens wel hebben, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat we dan rekening zouden houden met een ander. Want die ander zou daardoor de weg kunnen kwijtraken. Dat is, die zou zich daar met in zijn gevoelens enzovoort niet overheen kunnen zetten. Die zou dat niet kunnen begrijpen en dus raakt hij dan van slag. Raakt de weg kwijt en dat is verloren gaan. Dus het is niet zo'n zwaarwegende term als wij dikwijls denken. En hier hebben ze de term nog zwaarder laten wegen, want hier hebben ze hem zelfs vertaald met doden. En dat is niet helemaal terecht. Het gaat erom dat deze fariseeën probeerden hem kwijt te raken. Ze wilden zich van hem ontdoen. Maar laat ik er dan dit bij zeggen. Dat als wij weten wat doden is, dan weten we ook dat het toch zo'n gekke vertaling niet is. Want doden is in feite afsnijden. Doden is gemeenschap verbreken. Dat is de enige betekenis van het begrip dood of sterven of zo. Het is het afsnijden van de gemeenschap. En dat is precies wat ze wilden. Niet in de zin van dat hij zelf lichamelijk zou doden, zou sterven, maar wel in de zin van dat hij voor hun dood zou zijn en daar gaat het maar om. En dat is dat laatste is de betere betekenis van dit woord, namelijk het voor hun dood zijn. Want ook doden, sterven is een relatief begrip, een betrekkelijk begrip. Je kunt sterven, dat is goed, maar voor wie dan wel? Daar gaat het maar om. Dus in ieder geval, ze probeerden zich van hem te ontdoen. Ze probeerden hem kwijt te raken. Maar het eigenaardige is dat het verhaal hier nou een bijzondere wending neemt. Want daar staat er. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgen hem en genas ze allen. En strikt genomen waren ze hem nu kwijt.
Hè?
Ze wilden hem toch kwijt? Nou, hij wist dat en hij ging dus weg. Toen was hij weg. Dat is vertaald met doden. Op een andere plek komt dat voor en staat het ook zo. Maar hier staat het niet zo. Hier staat, ze wilden hem kwijtraken. Ze wilden zich van hem ontdoen. En dan staat er, en Jezus wetende, vertrok vandaar. En toen waren ze hem dus kwijt. Hij ging bij hem vandaan, verliet de synagoge, ging ergens anders naartoe. En dan liet de fariseeën voor wat ze waren, de synagoge voor wat hij was. En vele scharen volgden hem en hij genas ze alle. Hij genas nummer één in de synagoge, bij wijze van demonstratie. En boven alles vanwege de overdrachtelijke, namelijk typologische en profetische betekenis. Dat genade uitgebeeld in de hand hoger is dan recht, enzovoorts. En dat de Sabbat, de wetten van de Sabbat moeten wijken voor de toepassing van de genade. Maar hij, daarna verdwijnt hij vandaar en hij gaat de synagoge uit. En buiten de synagoge, daar volgen vele scharen hem en die worden genezen. Nou, en dus waren ze hem kwijt. En in zekere zin was hij toen dus voor hen dood. Ja, je moet wennen aan dat voor iemand dood zijn. Maar dat is de Bijbelse term hoor. Wij zijn gestorven. Maar de vraag is voor wie? Of voor wat? De Bijbel zegt het. Wij zijn der zonde gestorven. Of we zijn der wet gedood. Romeinen 6, Romeinen 7. En wij leven, maar de vraag is voor wie leven we dan? Voor Christus, voor de gerechtigheid, dat we goden leven zouden, enzovoorts. Hè?
Want u zegt, en hij genas ze allen.
Ja.
Waren ze dan allemaal ziek?
Dat is het sterk, dat is het sterke natuurlijk van de uitdrukking. Er zijn altijd mensen die nog beter lezen dan ik, hè? Nee, inderdaad, ze waren allemaal ziek, maar we moeten even op het rij gaan, op rij blijven. Het punt is dat als resultaat hiervan ze alle genezen worden. Aan het eind van het verhaal zijn er dus alleen gezonde mensen, zal ik dan maar zeggen. Onder degene die hem volgden, uiteraard. De scharen volgden hem, de synagogen uit dus. Ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. De synagogen uit volgden ze hem. En daarbuiten werden ze, omdat ze hem volgden, genezen. En het aardige ervan is natuurlijk dat we uiteindelijk te maken hebben met een situatie. Als je heel goed leest, hè, heb je te maken met dat er in de synagogen eigenlijk niemand meer overblijft. Want de fariseeën gingen het eerst uit om te beraadslagen hoe ze hem kwijt zouden raken. En toen de heer dat, er staat de heer wist dat, en hij vertrok dus zelf ook vandaar, en toen was de synagoge leeg. Maar ze waren wel gesplitst in twee kampen. Alleen degene die bij de Heer Jezus waren, werden genezen. Wat er met die fariseeën verder was, weet ik ook niet. Maar ze waren ook niet meer in de synagoge. En dat is precies het hele verhaal. Want het gaat nou hierom, dat het verlaten van de synagoge is het verlaten van de bedeling van de wet. En daarmee van de legerplaats, om de term uit de Hebreeënbrief aan te halen. Of het verlaten van het land en de maatschappij en het vaders huis enzovoorts, om Abraham dan aan te halen uit Genesis 12. Ja, dat is het principe. Maar het is het verlaten dus eigenlijk van de bedeling van de wet. Men gaat daaruit, maar vergis je niet, ook het Jodendom leeft niet meer onder de wet. En ook het Jodendom werd verstrooid over alle volkeren, over de gehele aarde. Maar het land uitgezet. Dus ook niet meer in de synagoge, zal ik dan maar zeggen. Synagoge dan in overdrachtelijke zin. En de Heer Jezus ging daaruit, ging uit buiten de legerplaats, waarvan uiteindelijk gezegd wordt dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En dat houdt inderdaad in dat hij ging uit Israël en er waren scharen, er waren er die hem volgden. Ik hoop dat u daarbij hoort, weer overdrachtelijk gezien. En dan kom ik terug op de opmerking, want er staat, waren ze dan allemaal ziek? En in dit geval zeg ik, ja, inderdaad. Wij waren allemaal ziek, maar we praten nou niet over lichamelijke ziekte, maar over onze geestelijke ziekte, onze geestelijke dood namelijk. Want niet alleen dat we genezen werden, maar het is het terugkomen op de werking van de dood in een sterfelijk mens. Dat is waar het om gaat. Dat is elke genezing trouwens. Elke ziekte is een soort werking van de dood, zal ik dan maar zeggen. Of een partiële dood. Dus in ieder geval het niet werken van bepaalde organen of lichaamsdelen of functies of noem maar op. Het is sowieso de dood. Want als ze allemaal niet meer werken, dan ben je dood inderdaad. Hè? Zo ligt dat ongeveer. Dus wat hier nou uitgebeeld wordt, is inderdaad, de Joden wilden hem af. Wilden van hem willen kwijtraken. Wel, hij heeft hen verlaten. Dat is ook het eerste wat ze zullen zeggen wanneer hij wederkomt. Dan zullen ze zeggen dat hij het aangezicht voor hen verborgen had. Dat men dat verkeerd vertaalt kan ik ook niet helpen, maar het staat in Jesaja 53. Hij was veracht. Hij was een man vol smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende het aangezicht. Dat vers is dat. Ik hoop dat u het vers herkent. Dan kunt u terugvinden. Er staat er wat raar vertaald met allerlei woorden schuin gedrukt ertussen. Die kun je allemaal gewoon vergeten. Dan wordt het weer heel wat netter. En dan wordt het ook wat duidelijker. Hij was verbergende het aangezicht. Dat is Jesaja 53. En in Jesaja 54 antwoordt de Heer met... voor een kleine tijd heb ik mijn aangezicht voor u verborgen. Met een grote ontferming zal ik mij over u ontfermen, enzovoorts. Dus het is waar, hij zou zich verbergen voor Israël en daarmee, als het ware, zich doodhouden voor Israël, in de zin van dat er geen gemeenschap meer zou zijn. Hij zou zich daaruit terugtrekken. En met recht dus een terugtrekken uit de synagoge. En die waarheid heeft er zelfs toe geleid dat men vandaag aan de dag concludeert van God is dood. En eigenlijk is dat terecht. Niet in de zin van dat hij niet bestaat. Maar dood zijn wil zeggen geen gemeenschap hebben met. En daar gaat het om. Ja, dat geloven die mensen niet die dat zeggen. Daar gaat het nou ook weer niet om. Geef ze geen gelijk. Maar de conclusie is zo raar nog niet. Men constateert dat God zich niet meer, want dat is de gedachte, niet meer bemoeit met de gang van zaken op aarde. Dat is een tamelijk eerlijke conclusie. Hoewel het niet verstandig is om conclusies trekken uit je waarnemingen. Je kunt veel beter conclusies trekken uit de bestudering van de schrift. Dat is veel verstandiger geweest. Maar uit de waarnemingen wordt terecht de conclusie getrokken dat God zich niet bemoeit met de wereld. En dus zegt men, God is dood. Vroeger leefde hij, maar nou niet meer. Als men de schrift gelezen had, zou men het anders formuleren. Zou men zeggen, God heeft zich uit de wereld teruggetrokken. Hij heeft zijn aangezicht verborgen voor een wereld die zichzelf verbergt van de Heer. Op grond van de zonde uiteraard. Denk maar aan Adam. Hij zondigde en hij was zoek. Hij verborg zich in het struikgewas. Zie? Ja. En hij werd gezocht. Zie? En dat is de situatie van de mens. Hij is inderdaad verborgen voor God. Waarom? Hij heeft zichzelf verborgen. God heeft zich vervolgens voor de mens verborgen. Dat is wederzijds. En we leven nou niet voor niks in de bedeling van de genade God, zoals ik daar straks al gezegd heb. Maar diezelfde bedeling van de genade God wordt vervolgens genoemd de bedeling van de verborgenheid. Alle beide namen komen voor in Efeze 3. Deze tijd kenmerkt zich in eerste plaats door de genade die heerst, in plaats van dat de wet heerst. En genade is hoger dan wet. En vervolgens kenmerkt deze bedeling zich doordat God zich voor de wereld en in eerste plaats voor Israël dus verborgen heeft. En daar gaat het hier om. Hij trok zich daaruit terug. Alleen de waren die met hem meegingen, en die werden allemaal genezen, want die waren allemaal ziek, want het waren wij. Dat is een beeld van de gemeente. Zij ontvingen genade. Het eerste wonder, eerste genezing was die van die dorre hand. Die andere wordt er allemaal niet bij gezegd, maar het is in wezen precies hetzelfde. Het gaat om dat de genade in hen actief werd, waardoor zij leven ontvingen. Ongeacht welke kwaal ze dan verder hadden. Dat is de gedachtegang. En ik kan niet nalaten even te verwijzen naar bijvoorbeeld David, die ook vervolgd werd. Die ook de stad uit moest vluchten, zal ik maar zeggen. Maar vele scharen volgden hem. Ja, tot hem kwam alle man die een schuld had. Heb je dat wel eens gelezen? Hè? Alle man die een schuld had en alle man die vervolgd was, of weet ik veel. Ik wil me niet letterlijk te binnen schieten, nou, daar gaat het ook niet om. Maar we kennen het verhaal, alle man kwam tot hem en ze verborgen zich bij hem in de spelonk van Adullam, in de rots. Daar schuilden ze.
600 niet? 600?
Was dat zo? Dat weet ik niet hoor. Nee, ik doe daar liever geen uitspraak over, want we vinden er wel eens meer een bepaald aantal die verborgen zijn in de een of andere spelonk. En onder alle omstandigheden is dat een beeld van de gemeente. Altijd weer, degene die schuilen in de rots of in de spelonk, dat is hetzelfde, in het inwendige van de berg, zijn degene die eigenlijk de dood zijn ingegaan, want het is natuurlijk een graf. Een spelonk is een graf, het is onder het aardoppervlak. Ja, nou, het aardoppervlak loopt wel eens een beetje omhoog. Hè? Maar het is onder het aardoppervlak en dus de dood. Maar aan de andere kant is het juist het leven. Omdat het leven is na de dood en uit de dood. Hè? En zo is het met ons ook. Wij zijn met hem uitgegaan buiten de lege plaats. Maar we zijn aan de andere kant levend gemaakt in hem. En we schuilen in onze steenrots. Het welke is Christus? Om dan eens een tekst uit zijn verband te rukken. Hè? Maar het is wel zo. Hè? Ja, dat staat over de steenrots die Christus is. Maar dat gaat het over de steenrots waar het water uitkwam. Maar is ongetwijfeld dezelfde steenrots. Zoals bekend. Hè? Goed, dus ik hoop dat u het beeld nu vast hebt. Israël wilde hem kwijt als het ware. Wel, hij verliet hem. Zie? En er waren velen die met hen meegingen. Dat was erg verstandig, maar ze moesten daardoor wel de synagoge verlaten. En ik hoop dat wij dat verlaten hebben. Wij hebben geen godsdienst, wij hebben geen religie in die zin. Ik ben ook bepaald geen aanhanger van de christelijke godsdienst of iets dergelijks. Maar wat wij hebben ontvangen is leven in Christus. Wij zijn christenen op grond van dat we in Christus zijn en als gelovigen het leven van Christus hebben ontvangen. En dat is meer dan genoeg. Ja, je kan het niet invullen op een briefje. Hè? Dat kennen ze niet natuurlijk, hier in deze wereld, maar daar zijn we ook uitgegaan. Natuurlijk kent deze wereld dat niet. Het is precies dat wat de wereld verworpen heeft. En daarom kan je de computer niet wijsmaken, zal ik maar zeggen, dat je alleen maar christen bent en verder niks. Hè? Maar dat is de waarheid. Buiten de legerplaats, zelfs buiten de synagoge. En in het geval van het Jodendom geldt dat dus zelfs letterlijk. Buiten de legerplaats, namelijk Jeruzalem, en buiten de synagoge, het Jodendom als zodanig, maar in Christus. En daar ontvangen wij genezing. En of dat nou al of niet in overeenstemming is met de wet, dat speelt geen rol. Want de wet gold alleen over dat ene volk, daar op die plaats. Maar ieder die zich eraan onttrekken wilde, kon dat doen. Ieder die zich onder wilde plaatsen, kon dat ook doen. Is maar net hoe je dat zegt. Maar een Israëliet kon zich ook aan de Joodse wet onttrekken door simpelweg het land te verlaten. Dus dat. En dat is precies wat wij gedaan hebben. Niet alleen het Jodendom verlaten, zal ik dan maar zeggen. We hebben zelfs deze wereld verlaten. En getrokken uit deze tegenwoordige boze aion. Deze tegenwoordige boze eeuw. En geplaatst in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat van David dus eigenlijk. Maar dan de zonen Davids. En het was niet in Jeruzalem. Maar het was nog in de spelonk van Adullam. Met een klein groepje, verhoudingsgewijs. Maar niettemin waren die mensen daar veilig. Het was wel niet het edele en het wijze van deze wereld, maar het verachten en het onedele, dat zat er bij David. En dat is precies dat wat God heeft uitverkoren. En dat zijn wij dus. Ja.
Nou ja.
Nou, maar niettemin, we zijn genezen, daar gaat het om. En dan staat er, kunt u meteen zien dat het daar inderdaad om gaat, vers 16. En hij gebood hen scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. En als u nou zegt, waarom heb ik dit alles nou niet eerder gehoord, dan zal ik u zeggen, dat komt vanwege dit vers. Omdat wij altijd, ons altijd wordt voorgehouden, dat we vooral, heel scherpelijk, hem openbaar moeten maken. Dat we vooral heel duidelijk moeten getuigen, iedereen vertellen enzovoort. En natuurlijk is dat nuttig. Er gaat niks vanaf. Als het niet zo was, als christenen nooit propaganda hadden gemaakt, zou ik maar zeggen, als ze nooit het evangelie verkondigd hadden naar buiten uit, in het openbaar, dan waren de meesten van ons misschien niet eens, naar de mens geredeneerd, tot geloof gekomen. Dus vanzelfsprekend is het goed als dat wij het evangelie prediken, dat wij dat bekend maken. Daar gaat niks van af. Maar het neemt niet weg dat juist het kenmerk van deze tegenwoordige bedeling is, dat Christus niet openbaar is. En dat hoezeer, hoeveel miljoenen wij ook besteden, zelfs hier in Nederland, aan evangelisatiewerk, dat het hoegenaamd niks uitmaakt in de praktijk, omdat het is zoals het altijd al geweest is, ook in de dagen dat we er nauwelijks geld aan besteden, namelijk dat een enkeling tot geloof komt, en meestal nog niet eens via een hele dure propagandacampagne, maar meestal gewoon door een persoonlijk getuigenis van de een of andere gelovige die zijn mond weer niet kan houden. Want zo ligt het. Nee, precies. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Daarom hoeft niemand scherpelijk geboden te worden om van hem te getuigen. Het is vanzelfsprekend dat we dat doen. Het is ook goed dat we dat doen, laat ik dat dan vooral zeggen. Het is ook goed dat we evangelisatie bedrijven. Het is goed dat we evangelisatiecampagnes houden. Het is goed dat mensen uitgaan over de hele wereld om daar het evangelie te prediken. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het neemt niet weg dat de aard van deze bedeling zo is dat slechts hier en daar een enkeling uit de volkeren, niet de volkeren zelf, maar enkeling uit de volkeren tot geloof komt en dat Christus de grote onbekende blijft in de wereld. Niet zozeer omdat er christenen in gebreken zijn gebleven om het te verkondigen, want dat is absoluut niet waar, daar geloof ik niks van, maar eenvoudigweg omdat de wereld nog steeds, net als toen, hem niet moet. Niet open staat voor de Christus en voor het evangelie. Dat is het verhaal. Ja, nu minder dan ooit, zou ik bijna willen zeggen. Als je vroeger een evangelisatiecampagne hield, met een tent zal ik maar zeggen, dan moest je een heleboel mensen aanstellen die de wacht hielden om de orde te handhaven in de tent, zowel als buiten. Want buiten stonden er net zoveel als binnen. Als dat er binnen zaten, dan zal ik maar zeggen. En tegenwoordig, als je hetzelfde doet, dan heb je gewoonlijk, het is niet overal zo, maar heb je gewoonlijk een tent met een handjevol mensen. Daar zit u en daar zit ik, want er zijn al die mensen die het allemaal al weten. Die zitten er binnen, dat is natuurlijk nuttig. Verder komt er niemand en in de wijde omgeving zie je ook niemand. Wordt genegeerd, er is niemand die nog interesse in heeft. Zo is het vandaag aan de dag. Ze gooien ook niet eens meer stenen door het dak van de tent, zei mijn vader. Zelfs dat doen ze niet meer. Je wordt genegeerd. Men is tolerant, ze laten je, maar men is niet geïnteresseerd. En dan kun je kapitalen tegenaan gooien om mensen te bereiken, maar mensen die bereikt willen worden, helpt het niet. En dat is de situatie vandaag aan de dag. En waar het nou om gaat is dit, dat niet in strijd is met het woord van God, dat is in overeenstemming met het woord van God. We vinden het niet leuk, maar dat is wat anders. Het gaat erom dat juist de aard van deze tegenwoordige bedeling is dat hij niet openbaar gemaakt wordt. En voor zover hij gepredikt wordt en bekendgemaakt wordt, is dat in intieme groep. En men ligt er niet van wakker dat wij hier bij elkaar zijn en de Bijbel bestuderen. En de eerste, de beste buitenstaander die hier binnen zou komen, zou er toch geen woord van begrijpen. In het algemeen niet, hè?
Ik heb er ook moeite mee.
Ja, dat zal wel, ja. Dat zal ook best, maar het blijft zo dat het is voor de happy few, voor degene die werkelijk op zoek zijn naar de waarheid. En daarvoor geldt dat wie zoekt zal vinden, dat op een of andere wijze God die mensen die naar die waarheid zoeken ook inderdaad die waarheid zal aanreiken. Maar dat blijft een intieme groep, dat is nou helemaal zo. Een intiem, dat, natuurlijk, zo bedoel ik het ook, maar je kunt het ook anders zeggen, er blijft een groep die eigenlijk zich daardoor juist buiten, niet in, maar juist buiten de maatschappij plaatst. Want zo voel ik me ook trouwens hoor. Ja, erbuiten. En dat is ook zo, is het ook. Dat is de positie van een gelovige. Niet als een waardig lid van de maatschappij, niet als een goed mens. Maar integendeel, als iemand die helemaal geen lid is maar van de maatschappij, die opium heeft van het volk, weet u nog. Maar dat was een ander die dat zei. Hè? Kortom, die voor de maatschappij ongeschikt is, omdat hij uit de wereld getrokken is en het hemels burgerschap heeft ontvangen en daaruit leeft. Dat is een totaal andere kant. Dat wordt niet openbaar in de wereld. En dat is precies wat de apostel Johannes zegt. In 1 Johannes 3 is het geloof ik. Waar de apostel zegt. Geliefden, de wereld kent ons niet. Omdat ze hem niet kent. Zie? De wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent. Niet andersom. Het is niet zo dat de wereld Christus niet kent omdat ze de christenen niet kennen. Of omdat wij het ze niet verteld hebben, het is andersom. De wereld erkent christenen niet omdat ze Christus niet kent. En dat is al dik 2000 jaar zo. Dat hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. De wereld heeft hem niet gekend en daarom kent de wereld de zijnen ook niet. En dan staat er meteen achteraan dat wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen wezen en wij met hem dus geopenbaard zullen worden. Maar dat is niet nu. Nou, daar gaat het hier om. En hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Want dat verschijnsel, dat de Heer werkt anoniem, incognito, als de ongekende en onbekende, dat is inderdaad kenmerkend voor deze tegenwoordige bedeling. Zeer tot ongenoegen van heel wat gelovigen, dat weet ik wel. Maar daarom niettemin een Bijbelse waarheid. God werkt in het verborgene. We redeneren dat zoveel mogelijk weg en we vertalen het weg. We lezen die psalm, wel zalig, hè, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Dat staat er niet. Er staat wel gelukzalig de man die in de verborgen plaats des Allerhoogsten in is gezeten. Letterlijk gewoon in het verborgene des Allerhoogsten is gezeten. Want hij is degene die zich verbergt en wij zijn met hem verborgen. En dan schiet ik zo van de psalm naar Filippenzen. Ja. Want ons leven is met Christus verborgen bij God. Verborgen. Niet dat wij het stiekem doen. Helemaal niet. Wij zijn niet geheimzinnig erover. Wij prediken het naar alle kanten. Nee. Vinden mensen erg genoeg, maar niet min. Wij doen dat. Maar het blijft verborgen voor de mens. Eenvoudig omdat ze het niet willen weten. En daarom ons leven blijft verborgen bij God. Hij verbergt zich, wij zijn met hem verborgen. De wereld kent ons niet, want de wereld kent hem niet. En dat is wat hier wordt gezinspeeld, althans in overdrachtelijke zin. Namelijk, dat toen de Heer uitging uit de synagoge, de scharen hem volgden en de fariseeën en de synagoge achter zich liet, dan geneest hij allen die met hem meegaan en zeg maar, denk erom dat je er niet over praat. Letterlijk gezien is dat tamelijk vreemd, omdat natuurlijk als iemand genezen is, dan is het het gesprek van de dag. En als een hele schare van zieken genezen wordt, dan komt het over de hele wereld in de kranten en op de televisie, bij wijze van spreken. En toch wordt er gezegd, denk erom dat je er niet over praat. Maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis, dat deze situatie model staat voor de tegenwoordige bedeling, de bedeling van de genade, de bedeling waarin de hand verschenen is. Waarin Gods genade regeert, daar gaat het om. Dus vandaar dat er staat, hij gebood een scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Het is de aankondiging dus van de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En weet u wat nou zo aardig is? Hè? Dat erbij staat dat de vervulling is van een profetie uit Jesaja. Dat is een heel bekende profetie trouwens, Jesaja 42. Maar ik heb idee dat de betekenis van die profetie niet zo bekend is. Ondanks dat die hier in zijn geheel herhaald wordt. Er wordt compleet aangehaald. Dat is namelijk vers 18 tot en met 21. Is rechtstreeks uit Jesaja 42 aangehaald. Je kunt het er meteen naast leggen. Het is niet woord voor woord gelijk, maar het komt door de vertalingen die er dan tussen zitten. Hè? Het Oude Testament is Hebreeuws en de Heer zal het aangehaald hebben hoogstwaarschijnlijk in het Grieks van de Septuagint. Dus de Griekse vertaling dan van het Oude Testament. En zo is dan in het Nieuwe Testament terechtgekomen en daarna weer vertaald naar het Nederlands. Dus het wijkt hier en daar wat af. Maar het is precies hetzelfde stukje, dezelfde waarheid. Het staat op dat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet in Jesaja 42 vanaf vers 1. Ziet mijn knecht, dat is de Heer Jezus uiteraard, welke ik verkoren heb, mijn beminde, eigenlijk gewoon mijn David. Want ze hebben het nou gewoon vertaald, maar er staat gewoon David, hè. De geliefde, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. En dan staat er, want daar, om deze verse gaat het nu, hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. En dat betekent dus dat het in het verborgene ging, zonder veel ophef. Natuurlijk werd er wel over gesproken, maar er werd niet met geweld gepredikt, zal ik maar zeggen, of verkondigd, of uitgelegd, of wat dan ook. Dat is ons wat ons het meest moet opvallen in het doen en laten van de Heer Jezus, dat hij nooit eens een keer een goede toespraak houdt, zoals Petrus, dat doet op de Pinksterdag, maar altijd een weerwoord, altijd maar gewoon even wat zegt. Kijk, eigenlijk het enige wat hij zegt is eigenlijk, wat zegt de schrift? Ken je Bijbel niet? Meer niet. Zie? En daarom staat er, hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Hij zal er dus niks aan doen. Hij laat het maar zo, geen uitdrukkelijke verkondiging, geen proclamatie, maar in het verborgene. En dus juist en vooral de situatie in de tegenwoordige bedeling. Er wordt niet gesproken op de straten, er wordt niet geschreeuwd, niet getwist, enzovoorts. Het gaat in het verborgene. En dan staat er, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Dat wil zeggen, dat gekrookte riet, dat is een geknakte rietstengel eigenlijk. Hij zegt, er staat hier dat hij er niks mee zal doen. Hij richt hem niet op, hij breekt hem niet af verder. Hij laat het voor wat het is. Het is gebroken, maar laat maar zitten. En je ziet dus passiviteit. Gekrookte riet is niet zo moeilijk. Een riet is namelijk in de Bijbel tevens een meetstok. We hebben er twee woorden voor. Het ene is riet, het andere is meetstok. In de Bijbel is dat hetzelfde. Een riet is een meetstok. Mooie rechte stok met verdelingen erop, want er zitten van die ringen op, dat weet u. Dus het is een, van nature is het een meetstok. En een geknookt riet, of geknakt riet, is dus feitelijk een geknakte duimstok. Hè? Een maatstaf die gebroken is, die niet meer geldt. Daarom is het een beeld van de wet. Eigenlijk. Want dat is een maatstaf en die is gebroken. Zie? Er wordt niet meer mee gemeten, maar er ligt dat ding. Niemand die er wat aan doet. Hij is geknakt, maar dat blijft zo. De Heer doet er ook niks aan. Israël wil leven onder de wet. Ze gaan de gang maar. Het kan niet, maar ze proberen het maar. Hij laat het zo. En bemoeit er zich verder niet mee. En dan staat er, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Dat is niet het lemmet van een mes, maar dit is, gaat om vlas. Hè? Ja, de nieuwe vertaling zal dat wel hebben. Hè? Oh, in Jesaja staat het wel vlas. Nou ja. Goed. Ja, maar dat is het ook inderdaad. Het gaat om rokend, namelijk rottend vlas. Dan wordt het warm als het rot en dan gaat het dus dampen. En er staat, hij zal het niet uitblussen, hij laat het zo rotten. Want er zit een prachtig verhaal aan vast, maar dat is een heel ander onderwerp. Dat is namelijk dat vlas, dat is een product wat verbouwd wordt, dat laat men met opzet rotten. En men haalt het over de hekel en nog meer van dat soort dingen die ik vroeger nooit onthouden kon, maar tegenwoordig wel. Men gooit het namelijk ook in de gracht, in de sloot, waar dat schaap zojuist in lag. Volgens mij dezelfde sloot hoor, volgens mij. Ja, overdrachtelijk uiteraard. En uit dat vlas wordt dan uiteindelijk, uit dat stinkende, rottende vlas, wordt uiteindelijk linnen gewonnen. En dat heet in de Bijbel een fijn getwerend wit linnen. Dat is een van de grondstoffen, een van de basisstoffen voor de tempel, voor de tabernakel. En daarom ook van de kleding der heiligen. Kortom, het zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Kortom, het is een beeld van dood en opstanding. En het rokende vlas, dus het rottende vlas, is een beeld van het rotten van de oude mens, van de oude schepping. Maar dan laat het rotten, uiteindelijk komt er toch een nieuwe schepping uit voort. En dat is het linnen, dat is een nieuw kleed. Maar goed, daar zal ik verder niet over hebben. Maar het principe is dat hij gezegd heeft, hij doet niks. Hij verkondigt niet in het openbaar. Het blijft allemaal wat intern, het is niet in het publiek, het is hooguit binnen in huis. En verder de dingen die kapot zijn of die niet deugen in de wereld, die laat hij voor wat ze zijn. Hij zal het vuur niet uitblussen, hij zal het riet ook niet verbreken, laat staan oprichten. Hij zal het zo laten, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Want in de toekomst krijgen we te maken met het uitbrengen van het oordeel, waarna volgt de overwinning in deze wereld. Want het punt is natuurlijk dat in de toekomst de volkeren die hem tot op heden nog steeds niet kennen, namelijk verwerpen, dat die volkeren geoordeeld zullen worden, dat is in de grote verdrukking. En dan zal hij zijn overwinning ook manifesteren, openbaren. Dan zal hij zichzelf openbaar maken. En dan zal hij zijn koninkrijk dus op aarde openbaren. Daar komt het op neer. En dat is het boek Openbaring, inderdaad. De openbaring van Jezus Christus. Die niet alleen zichzelf als de koning, maar bovendien ook het koninkrijk zal openbaren. Tot overwinning. En over de tussenliggende tijd spreken deze verzen niet alleen hier in Matthäus 12, maar ook in Jesaja 42. Zodat je maar weer ziet dat ook de huidige bedeling van de genade wel degelijk aangehaald wordt. Niet uitgebreid, maar wel degelijk aangehaald wordt. Al in het Oude Testament. Zie? Nou, daar gaat het nu om. En als de Heer dus in die dagen zei, want denk om dat je mond houdt totdat de Zoon des Mensen zou zijn opgestaan, dan is dat typologisch voor de tegenwoordige bedeling waarin de Heer werkt in het verborgene, totdat de Heer als de opgestane in deze wereld zal verschijnen, maar dan in verband met zijn wederkomst. En er staat er, in zijn naam zullen de volkeren de heidenen hopen. En dat slaat, dat is vers 21, en dat slaat uiteraard op het daarna volgende Messiaanse Rijk. Dan heb ik nog één ding niet aangehaald, wat ik wel had willen aanhalen. Dat is namelijk dit. Dat ik heb nu deze geschiedenis toegepast op de overgang van de bedeling van de wet naar die van de genade. En dan loopt het uit op het koninkrijk wat in de toekomst zal zijn. Dan heb ik in feite drie, eigenlijk vier bedelingen genoemd. Maar goed, het verleden de wet, het tegenwoordig de genade en de toekomst het koninkrijk. En dat is natuurlijk volstrekt juist, maar er is nog een andere toepassing die er altijd bij in zit. Zo zonder meer. En dat is er een die te maken heeft met de toekomst van Israël in het bijzonder. Want voordat dat koninkrijk over de volkeren zal worden opgericht, komt wel degelijk eerst Israël tot geloof. Namelijk wanneer Israël zelf Gods hand aangrijpt en de genade accepteert. En dan zeg ik het nog maar van één kant, want de andere kant is dat de hand zelf opgevat kan worden als een beeld, niet alleen van Gods genade, maar zelfs als een beeld van Israël. Want een Jood is, als je het nou, ik het nou heel vlug zeg, eigenlijk een jat. En dat is een woord wat we kennen. Dat is Jiddisch namelijk, voor een jat, namelijk een hand. En een Jood, het woord Jood, kan het teruggeleid worden naar het woord hand. En het punt is dat een hand is het werktuig waarmee men macht uitoefent, waarmee men dingen doet en ook waarmee men genade aanreikt. Met twee handen werd de wet aangereikt trouwens. Twee stenen tafelen met elk vijf geboden, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook de wet. De wet was in de hand van Mozes gelegd enzovoorts. Maar de hand spreekt de hele Bijbel door over de werken God, de hand van God. Van de schepping wordt gezegd, het is Gods handwerk. Of van de vijanden wordt gezegd, zie, ik heb ze in uw handen gegeven. Enzovoorts. Of van Israël wordt gezegd, dat de Heer zijn hand ertoe uitstrekt, maar dat ze die hand niet grijpen. Maar, zegt de Heer, mijn hand is nog uitgestrekt. Kortom, de hand spreekt over het doen, over het werken, over het macht uitoefenen. Het is een instrument waarmee men handelt. En het punt is dat Israël als natie het instrument is waarmee God handelt, of waardoor God handelt. Israël is als het ware de hand van God. En de Jood is als het ware de jot van God. Zie, er zit een heleboel aan vast. Want daarom niet alleen letterlijk de hand des Heren werd doorstoken, maar ook Israël zelf wordt doorstoken. Het gaat te ver om daarop in te gaan. Maar het punt is dat die hand inderdaad verdord is. Het wordt uitgebeeld, maar dat is heel moeilijk. Het wordt uitgebeeld in de geschiedenis van Juda en Tamar, waaruit geboren werden Peres en Zera. Daar verscheen de hand, maar de hand werd teruggetrokken. De hand ging weg, oftewel de hand deed niks meer. Of in dit geval, er was een verdorde hand. En de verdorde hand is dus niet alleen een situatie van onder de wet, waarin de genade als het ware ondergeschikt gemaakt was in de praktijk, maar die verdorde hand is tot vandaag aan de dag een beeld van Israël. Gods hand in deze wereld, maar God gebruikt die hand niet. Hij is als het ware verdord. Ja, heel goed dat u dat zegt. Dat slaat inderdaad die vijgenboom. En als ik spreek over een verdorde vijgenboom, is het heel makkelijk te begrijpen. Hè? Want de verdorde vijgenboom is net als de verdorde hand een beeld van Israël in de tegenwoordige tijd, waarin er geen vrucht aangroeit. Maar in de toekomst zal de vijgenboom vrucht dragen en zal die hand weer uitgestrekt worden. Zal God actief worden en deze wereld naar zijn hand zetten. We moeten het hier weer bij laten. Dat is de hoogste tijd, hoor. En daarom zullen we het eerst de Heer danken.